Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Hartelijke goedemorgen. Het is woensdag 17 september 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Maandag was het 25 jaar geleden dat in Sydney de Olympische vlam werd ontstoken door Cathy Freeman. Deze zomerspelen werden een van de succesvolste voor de Nederlandse ploeg ooit. Maar met maar liefst 21 gouden, 9 zilveren en 4 bronzen medailles. Zwemmer Pieter van der Hogeband behaalde 4 medailles, waaronder goud op de 200 meter vrije slag. En hij versloeg dus zijn grote concurrent, de Australiër Ian Thorpe. Straks dan blikt hij uitgebreid terug op die spannende race en zijn tijd in Sydney. Verder ook aandacht voor het overlijden van Gerard Cox en ook Joke Bruis. De NOS maakt een overzicht van de beide lange carrières. En we hebben ook een stukje cabaret van Cox samen met Frans Halsema. En het is woensdag, dus dan bespreken we het laatste voetbalnieuws met sportjournalist Jaap de Groot. Dat en muziek allemaal later, want we beginnen zoals altijd met de nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 17 september. Mijn naam is Paulien Roesink. Premier Anthony Albanese zal Papua-Nieuw-Guinea verlaten zonder het defensiepact waarop hij had gehoopt. Albanese en zijn ambtsgenote James Marape hebben ingestemd met de tekst van het pact, maar het is nog niet officieel goedgekeurd door de regering van Papua-Nieuw-Guinea. Het is een tegenslag voor Australië, die probeert om invloedrijke vrienden in de Stille Oceaan te krijgen. Te behouden, moet ik zeggen, om zo de pogingen van China, die hetzelfde doet, af te weren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij van plan is om premier Anthony Albanese binnenkort voor het eerst te ontmoeten. Hij deed dat tijdens een confrontatie met een Australische journalist. Net als veel wereldleiders zal Albanese volgende week naar New York afreizen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering van de VN. Trump noemde geen exacte datum van de ontmoeting, maar zei iets over de plannen toen hij ABC-journalist John Lyons berispte omdat hij naar zijn zakelijke relaties had gevraagd. Woordvoerder Binnenlandse Zaken van de federale oppositie, Andrew Hastie, blijft bij zijn dreigement om de coalitiepartij te verlaten als ze zich blijven inzetten voor netto nul uitstoot in 2050. Hastie zegt dat hij niet op de zaken vooruit wil lopen, aangezien oppositieleider Susan Lee en anderen nog steeds bezig zijn met een evaluatie van onder andere het energiebeleid. Maar tegen Sky News zei hij dat hij simpelweg niet kan doen alsof hij bepaalde zaken steunt. Israël heeft zijn lang verwachte grondoffensief in Gaza gelanceerd, ondanks de beschuldiging van een VN-commissie dat het land daar genocide pleegt. Het Israëlische leger zegt zijn operatie in Gazastad aanzienlijk te hebben uitgebreid. Inwoners spreken van meedogenloze bombardementen. De onafhankelijke internationale onderzoekscommissie van de VN heeft vastgesteld dat er in Gaza genocide plaatsvindt door toedoen van Israël en dat dit wordt aangewakkerd door Israëlische leiders, waaronder premier Benjamin Netanyahu. Openbare aanklagers in de Amerikaanse staat Utah hebben de man die verdacht wordt van de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk formeel aangeklaagd en zullen de doodstraf tegen hem eisen. De 22-jarige Tyler Robinson wordt ervan beschuldigd Kirk vorige week dood te hebben geschoten op de Utah Valley University. De autoriteiten hebben een deel van het bewijs tegen Robinson vrijgegeven, waaronder sms-berichten waaruit blijkt dat hij de misdaad bekent. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. In de miljoenennota die gisteren in de Tweede Kamer is gepresenteerd door minister Heijnen van Financiën, staan nauwelijks ingrijpende beslissingen. Dit was ook te verwachten van een demissionair kabinet zo vlak voor nieuwe verkiezingen. Toch zijn er volgens Heijnen belangrijke stappen gezet om het tij te keren. Zoals de verlenging van de accijnskorting op benzine, extra geld om het cellentekort op te vangen en 3,4 miljard euro voor defensie. Ook blijft de onderwijsregeling voor kansarme kinderen behouden. Het was al bekend dat er extra geld komt voor de tech-industrie en dat de koopkracht zo'n 1,3% stijgt en dat er 2,6 miljard euro komt voor stikstofbeleid. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Gaan we verder met de achtergronden bij het nieuws. Door gevaren als gevolg van klimaatverandering lopen tegen 2090 mogelijk 3 miljoen mensen in Australië risico als de aarde 3 graden opwarmt. Dat blijkt uit een uitgebreid nieuw klimaatonderzoek dat door de federale regering is vrijgegeven. De National Climate Risk Assessment is openbaar gemaakt nu de regering voorbereidingen treft voor de aankondiging van haar doelstelling om de koolstofuitstoot voor 2035 te verminderen.
Dit is SBS Dutch.
Niemand is immuun voor de risico's van klimaatverandering in Australië. Terwijl velen al met de gevolgen leven, kunnen Australiërs in alle kleine en grote steden niet alleen meer natuurrampen verwachten, ze worden ook intenser. Van landbouw tot nationale veiligheid. In het klimaatonderzoek valt te lezen dat geen enkele stad of sector gespaard zal blijven. Toen hij de publicatie van het lang uitgestelde rapport aankondigde, zei minister van Klimaatverandering Chris Bowen dat het rapport een confronterende realiteit laat zien.
Cascading, compounding, concurrent. That's how the Australian Climate Service describes the impact of climate change on every community in our country. Cascading, it will get worse over time. Compounding, each impact of climate change will make another impact worse. And concurrent, communities will suffer the impacts of climate change in different ways at the same time and will have a lot to manage.
Het rapport is somber en waarschuwt de regering voor stijgende hittegerelateerde sterfgevallen en dalende woningwaarden. Nu de gemiddelde temperatuur wereldwijd al 1,3 graden Celsius boven het pre-industriële niveau is gestegen, zeggen experts dat dit met het huidige beleid zal stijgen tot tenminste 2,7 graden. Als een stad als Sydney te maken krijgt met een opwarming van 3 graden, kan het volgens het rapport een jaarlijkse stijging van 444% aan hittegerelateerde sterfgevallen verwachten. Greens-leider Larissa Waters noemt het rapport angstaanjagend.
The report released today by the Independent Australian Climate Service says there might be 300 days of floods in Brisbane every year. There might be 1.5 million people facing heat waves. There might be a seriously large proportion of our coastal centres underwater in just 25 years' time. There might be crop failures and food shortages leading to even more cost of living pressures. And one of the security analysts has described it as just a warm-up. The current cost of living crisis as just a warm-up compared to what would come under these future agricultural impacts.
Vanwege de dichtbevolkte kusten van Australië schatten de schrijvers van het rapport dat maar liefst 3 miljoen Australiërs tegen 2090 een groot risico lopen op cyclonen, overstromingen en erosie. Hij zegt dat de verliezen in eigendomswaarde kunnen oplopen tot $770 miljard tegen 2090 als er niet serieus actie wordt ondernomen door de bevolking die nu vlak aan de kust woont te verhuizen naar locaties met minder risico. Volgens Bowen tonen deze cijfers aan waarom serieuze klimaatmaatregelen geen onderwerp van debat meer mogen zijn.
So at a time when the political debate is focused on the costs of action, both real and imagined, this report is a reminder, if we needed one ever, that the cost of inaction will always outweigh the cost of action.
Het National Climate Risk Assessment, waartoe de overheid in 2022 opdracht gaf en wat uitgevoerd werd door de Australian Climate Service, zal helpen om de emissiereductiedoelstelling van de regering voor 2035 te onderbouwen. Chris Bowen zegt dat hij het nodige advies heeft gekregen van de Climate Change Authority over welk doel de regering moet stellen, met de verwachting dat het zal zakken tussen de 65% en 75%. In een gesprek met Sky News zei National Senator Matt Canavan, die er momenteel op aandringt dat de coalitie haar net zero doelstellingen intrekt, dat de Albanese regering paniek probeert te zaaien.
Look, I think it can be summed up the best by comparing two reports on climate change that have come out in the last few months. This report is full of flashy graphics, dramatic language, a biblical type damnation is going to come down this nation if you believe that report. Another report on climate change was released by the US government, the US Department of Energy, a few weeks ago. It's done by respected scientists. There is no flashy graphics. It's all just plain black and white text and some fairly nerdy graphs. And it's a very sober assessment that yes, there are some risks, but it is nothing to panic about.
Het rapport waar Canavan naar verwijst werd geleid door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, die voor zijn benoeming CEO en oprichter was van Liberty Energy, een grote Amerikaanse oliemaatschappij. In reactie op dat rapport hebben meer dan 85 klimaatexperts de bevindingen veroordeeld en het onderzoek als misleidend en gebrekkig bestempeld. In de reactie beschuldigen ze het ministerie van tactieken toe te passen die vergelijkbaar zijn met de pogingen van de tabaksindustrie om de zekerheid over de gevaren van roken te ondermijnen. Assistant Minister for Climate Change Josh Wilson zegt dat deze regering de kwestie veel serieuzer neemt dan haar voorganger.
The Albanese government has put Australia on a very different path in terms of both mitigation and adaptation after what was by any measure a decade of incompetence and neglect, a wasted decade.
Naast het assessment heeft de regering het National Adaptation Plan, dat beschrijft hoe Australië de onvermijdelijke risico's van klimaatverandering kan beperken. Hoewel sommige risico's vermijdbaar zijn, zegt minister Bowen dat het algemeen bekend is dat sommige gevolgen van klimaatverandering al vaststaan. Hij zegt dat als het zo doorgaat, sectoren over de hele linie gedwongen zullen worden om zich aan te passen.
Extreme heat will impact on the productivity of outdoor workers and the availability and affordability of insurance will worsen with flow-on impacts across the economy. Telecommunications assets are particularly exposed to extreme hazards and very importantly agriculture, farm productivity and farm profits have a lot at stake. With a high degree of confidence, the ACS predicts that the oceans around Australia will become more acidic and longer marine heat waves with associated impacts on ecosystems will ensue. And the report says Australians will be impacted by a loss of important ecosystems and species by the middle of the century. Public health risks will become more pronounced, with significant potential for loss of life and strain on health systems, the report makes clear.
Het assessment kwam slechts enkele dagen nadat minister van Milieu Murray Watt goedkeuring gaf voor de uitbreiding van een van 's werelds grootste gasprojecten. Door de uitbreiding van Woodside's Northwest Shelf zal het grote gasproject, dat door klimaatgroepen wordt omschreven als een koolstofbom, tot 2070 operationeel zijn. Chris Bowen zegt dat een overgang naar hernieuwbare energiebronnen niet mogelijk is zonder gas.
You know, for example, it's easy to say, for example, no new gas, just as a slogan. That's not in touch with reality when you consider that we need gas to support renewables. You know, gas is a flexible energy source. A gas-fired power station can be turned on and off. It's zero emissions when it's turned off. That's the case in Australia and the case around the world.
Dit was een verhaal van Sydney Lang voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Nieuwe data over seksueel overdraagbare aandoeningen in Australië laat een aantal alarmerende trends zien. Een rapport van het Kirby Institute van de Universiteit van New South Wales suggereert dat hiaten in tests en toegankelijkheidsproblemen bijdragen aan een stijging van het aantal gevallen. Volgens deskundigen zijn syfilis en gonorreu gemakkelijk te behandelen en te voorkomen. Toch zijn in Australië de infectiecijfers de afgelopen 10 jaar ongeveer verdubbeld. U hoort Dr. Sky McGregor, een epidemioloog aan het Kirby Institute.
The prevention approach really is around having discussions around sexual health with your partner, regular testing, timely treatment. Condom use, of course, is also important. It can prevent a...
Vorig jaar kregen bijna 6000 mensen de diagnose syfilis. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Kirby Institute van de Universiteit van New South Wales. Hoewel de meeste gevallen nog steeds bij mannen voorkomen, zijn de infecties bij vrouwen de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Er waren vorig jaar ook meer dan 44.000 diagnoses van gonorreu. Chlamydia blijft de meest gediagnosticeerde SOA in het land, met bijna 102.000 gevallen in 2024, waarvan ongeveer de helft onder mensen tussen 20 en 29 jaar.
While we haven't seen much change in the numbers, what we'd like to see is that starting to come down.
Het aantal gevallen van HIV is de afgelopen 10 jaar gedaald, met iets meer dan 700 gevallen vorig jaar, waarvan 62% kan worden toegeschreven aan seks tussen mannen. Artsen zeggen dat preventieve medicijnen hebben geholpen, maar dat er nog steeds waakzaamheid is geboden voor andere SOA's. Wat deskundigen echt verontrustend vinden, is het aantal gevallen van aangeboren syfilis. Dr. McGregor zegt dat dit de afgelopen 10 jaar heeft geleid tot 34 sterfgevallen onder kinderen.
In pregnancy, untreated syphilis can lead to miscarriage, stillbirth, congenital syphilis, which can result in lifelong disability and death of infants. So it's a really serious and entirely preventable outcome.
Meer dan de helft van deze sterfgevallen vond plaats onder First Nations people. Het aantal gevallen van gonorreu, syfilis en chlamydia was ook 2 tot 5 keer hoger onder deze groep. Robert Monaghan, de nieuwe manager van First Nations Health Research van het Kirby Institute, zegt dat deze cijfers zorgwekkend zijn.
I think a lot of that is about access, access to services and timely diagnosis and treatment. That is, one of the biggest problems we see especially in more so in our remote Aboriginal communities. So it's about choice as well. So in most Aboriginal communities, especially in remote, you only have one choice, which is mostly the Aboriginal Community Control Health Service, which do a marvelous job, but they're, under capacity.
Uit het rapport blijkt dat slechts 16% van de mensen tussen de 16 en 49 jaar getest zijn op seksuele overdraagbare aandoeningen. Er zijn pogingen gedaan om dat percentage en het stigma te verbeteren door middel van onder meer zelftestkits en telefonische gezondheidsconsults. Maar Dr. McGregor zegt dat er meer moet worden gedaan.
We do know that it points to persistent inequities in access to testing, prevention and healthcare. And certainly that's where we need to focus our efforts to understand who's missing out on testing. If we look, for example, at the congenital syphilis data, we know for mothers who had infants with congenital syphilis, the majority of those didn't receive testing early in their pregnancy. So we need to work with the communities most impacted to understand what are the programs that are going to contribute to a reduction in all of these infections.
Die aanpak, zegt Dr. Robert Monaghan, is ook bedoeld om stigma en schaamte te doorbreken.
We need a wider depth of health promotion in our schools that starts that early conversation, which obviously then takes the stigma away from it because people are educated on it. We see the education around STIs and BBVs is, declining in these areas. Programs going into communities, they need to be co-designed. They need to have ownership from our Aboriginal communities, and that is the best outcome.
Phoebe Dees en Gabriella Catanascio maakten deze bijdrage voor SBS Nieuws. SBS Dutch verzorgde de Nederlandse vertaling. Zondag werd bekend dat acteur, zanger en cabaretier Gerard Cox is overleden. Zijn overlijden kwam niet geheel onverwachts. Vorige maand maakte hij in een interview namelijk bekend dat hij uitgezaaide slokdarmkanker had en zich niet wilde laten behandelen. Gerard Cox werd 85 jaar. De NOS maakt het volgende overzicht van zijn veelzijdige carrière.
Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het nummer staat wekenlang op nummer 1, maar hij krijgt ook kritiek. De linkse Cox zou te commercieel zijn. Hij begint zijn carrière namelijk bij het geëngageerde theatergezelschap Lurelei, waar hij wordt beschuldigd van majesteitsschennis met dit liedje over koningin Juliana.
Arme ouwe, blijf maar zitten op je troon.
Toen zei die regisseur, die zei meneer, luister dit. En toen wees hij op de tekst van arme ouwe, die hadden zij, weet niet hoe ze eraan kwamen, is dit. En toen wees hij op het wetboek van strafrecht. Maar u zult er nooit meer wat van horen.
Wat was er fout?
Nee, ik dacht even dat u nee zei.
Nee hoor.
Daarna vormt hij een cabaretduo met Frans Halsema.
We gaan gewoon door, is dat goed?
Ja hoor.
Dat hij de controverse niet schuwt, blijkt ook als hij de hoofdrol speelt in de film Het Debuut. Over de liefde tussen een 41-jarige man en een 14-jarig meisje. Een groot contrast met zijn bekendste rol, buschauffeur Jaap Kooijman uit Toen was geluk heel gewoon.
Hallo lieverd.
Dag schat. Begin zo met eten hoor.
Nou, dat hoeft niet, want ik moet weer naar de kegelclub.
De serie is razend populair en is 15 jaar op tv. Cox schreef het scenario en speelt samen met Joke Bruis een Rotterdams echtpaar. Ook in het echt zijn ze getrouwd, 14 jaar lang. En na hun scheiding blijven ze samenwerken. De laatste keer in de film Casa Coco.
Dag Tom.
Dag mevrouw.
En ze blijven zingen tot Joke Bruis ziek wordt.
Niet slecht, wel nee.
In maart op zijn 85ste verjaardag zongen zijn vrienden en collega's hem nog één keer een mooie zomer toe. Het was een laatste.
Ja, de naam Joke Bruis die viel net al. Die werd vaak in één adem genoemd met die van Gerard Cox. Omdat ze dus ooit getrouwd waren en ook heel veel samen speelden. Dus onder andere in Toen was geluk heel gewoon. En ja, toen ik vanochtend wakker werd, las ik in het nieuws dat ook Joke Bruis is overleden. De zangeres en comedienne en actrice werd 73 jaar, was al langere tijd ziek. Ze leed namelijk aan de ziekte van Parkinson. En de NOS maakte ook van haar carrière een mooi overzicht.
Al die gezichten en die duizenden lichten in de binnenstad.
Zeg je Joke Bruis, dan zeg je Rotterdam.
Ik kwam uit Zuid, dus ik kwam helemaal niet met een kruiwagen binnen. Maar ik ben gewoon op talent, heb ik het gered.
Want op haar 13e wint ze een talentenjacht en dan gaat het snel. Vara's Dansorkest, Mini en Maxi. De Mounties.
Zeg, wie denkt u wel dat ik ben?
En het geëngageerde cabaret Donkey Shocking.
Het zou niet het eerste jaar zijn dat verloren gaat.
Vriend en vijand heb ik toen versteld doen staan. En ik wist ook wel dat ik dat kon.
Ze trouwt met Gerard Cox.
Want ik moet weer naar de kegelclub.
Die ook haar tegenspeler is in de succesvolle tv-serie Toen was geluk heel gewoon.
Jullie vergaderen meer dan het kabinet te kwaai.
Diep in mijn hart.
Ze scheiden, maar blijven vrienden. En blijven samen spelen, zoals in de film Casa Coco.
Dag Tom.
Voor Bruis is die film de kers op de taart. In 2023 trekt ze zich terug uit het publieke leven na de diagnose Parkinson. Wat blijft is dat vrolijke meisje van de revue, de actrice en de zangeres met de kenmerkende heese stem.
If you are among the very young at heart.
Ja, Joke Bruis en Gerard Cox dus, allebei overleden in een paar dagen tijd. Ja, we gaan het op een vrolijke noot gaan we natuurlijk eindigen, dit stukje. We hebben een cabaretfragment namelijk van Gerard Cox en Frans Halsema. U hoorde daar ook al een heel klein stukje van in het overzicht van de NOS. Het heet Geen Ja, Geen Nee.
Geen Ja, Geen Nee. En omdat Ellis Bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoor bij meneer
De Beus.
Goedemorgen meneer De Beus, ben u een beetje zenuwachtig?
Inderdaad.
Ziet u er echt tegenop?
Dat niet.
Wat denkt u? Zullen we dan meteen beginnen?
Zeer juist.
De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè?
Die zijn bekend.
Goed, meneer De Beus. Nou, wij zijn al helemaal klaar voor u ook.
Inderdaad.
Prima, dan druk Pieter Stopwatch nu in.
Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee?
Dan had u zich erover opgegeven.
Ja.
Maar dan kan er nog geen misverstand zijn.
Nee, maar ik dacht...
Wat dacht u?
Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik.
Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u?
Ja, ja.
En ik doe zelf niet mee.
Nee, nee.
Is dat nu helemaal duidelijk?
Ja, hoor.
Prima. Vertel u eens, meneer Leus, u woont in Eindhoven, hè?
19 jaar al. Wat was er fout?
Nee, ik dacht even dat u nee zei.
Nee, hoor.
Nee, u hebt groot gelijk, meneer de Beus. We gaan gewoon door, is dat goed?
Ja, hoor.
Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen?
Jaapje, Joopje en Joep. Wat was er nu niet goed?
Nee, ik was even niet goed, meneer de Beus.
Oh, ja.
U bent nog niet boos, hè?
Nee, hoor.
Goed, meneer de Beus. We gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop?
Neven, nichten, maar... Wat is het toch met die zoomer?
Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè?
Ja.
Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los.
Oh, ja.
U neemt me toch niet kwalijk, hè?
Nee, hoor.
Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor.
Ja?
Ziet u er tegenop om door te gaan? Goed, meneer de Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè?
Ja. Ah. Waarom drukt u nou niet?
Nou, natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren.
You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Cunahan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Dat waren Ruben, Annick en Danique met Blijf dan hier, hier bij SBS Dutch. Het is bijna 11:30. 25 jaar geleden veroverde de Pieter van den Hogeband in Sydney 2 gouden en 2 bronzen Olympische medailles. Dat de zwemmer in het Hol van de Leeuw Ian Thorpe versloeg op de 200 meter vrije slag kwam voor veel Australiërs als een verrassing. SBS Dutch sprak uitgebreid met Hoogie, zoals hij hier nog steeds liefkozend wordt genoemd. En hij vertelde onder meer over zijn voorbereiding op deze Spelen, de race tegen Thorpe en de warmte van de Australische fans. Helaas hebben we geen tijd om dat hele interview uit te zenden, want dat duurt ruim een half uur. Maar we haken in op het moment dat de race tegen Ian Thorpe, dus die 200 meter vrij, op het punt staat van beginnen. De dag daarvoor had Pieter zich voor de finale gekwalificeerd in een wereldrecordtijd.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Toen je aan de finale begon, met het in de gedachte, ik heb dat wereldrecord verbeterd, hij kwam er niet aan. Was je toen vol zelfvertrouwen of bibberende knietjes eigenlijk? Ja. Hol van de leeuw, zoals je zelf al zei.
Ja, dat gaf me wel natuurlijk een enorme boost. Maar ja, weet je, je hebt dan nog helemaal niks. Je hebt de heats, de semifinals en dan zit je in de finale. En dan hebben de 8 man kans op Olympisch goud. En dan moet je gewoon je kop erbij houden, je aan je plan houden en proberen te pieken op het juiste moment. En ik zat daar, ik deed mijn voorbereiding, ik liep daar naar vanuit de bus uit het Olympisch dorp en ik zag al die kranten daar liggen met showdown of 17 over 7... De Dutchman versus Thorpe, want ik had natuurlijk een hele vervelende rotnaam voor de Australiërs. En ik merkte aan alles dat ook mijn collega's en coaches, die waren, het was allemaal naar ons gefocust op ons tweeën. En alles, de iedere slag, alles wat ik deed in de warm-up, werd allemaal vastgelegd en mensen waren aan het kijken. En toen was ik eindelijk in de voorstartruimte. Dat was eigenlijk de enige plek waar ik lekker een beetje relatief op mijn gemak was. En Thorpe ging naast me zitten en we keken elkaar aan van, ja, weet je, dit gaat hem worden. En op het moment dat de deur openging en we stonden klaar om het zwemstadion binnen te lopen, daar kwam een geluidswal, gewoon bof, zo in ons gezicht, waarin iedereen, vrijwel iedereen, en enthousiasme, maar name ook Thorpe ging aanmoedigen. En bij het voorstellen, dat was wel mooi, werd ik natuurlijk aangekondigd als de wereldrecordhouder. Maar Thorpe werd alweer aangekondigd als de tweevoudige Olympisch kampioen. Dus ook in die finale waren ook allemaal Amerikaanse kampioenen, Afrikaanse kampioenen, Europese kampioenen. En wij zaten op baan 4 en 5. En de mensen waren zo enthousiast dat je hoorde ergens van, oké, een fluitje dat je dus bij je startblok moest gaan staan in de verte. Daarna moesten we op het startblok gaan staan. Maar nog steeds hoorde je Thorpe, en keihard. Dus ik moest me heel erg concentreren om ergens in de verte take your marks te horen. En ergens het pistool, waardoor wij het water in konden gaan. En op het moment dat ik het water indook, ontstond er een soort van opperste concentratie en flow. En ben ik vanaf dat moment begonnen aan mijn race. En volgens het plan wat ik met mijn coach, wat ik had bedacht, wat ik had getraind. En we gingen vrij hard weg, de eerste 50, de eerste 100 meter. Maar na 150 meter had ik gehoopt dat ik loskwam van hem. Maar dat lukte niet. We keerden in exact dezelfde tijd. We zetten onder water af. En toen kwam ik boven en ik ademde aan rechts, want ik adem altijd rechts. Maar Thorpe die kan aan twee kanten ademen. En die ademt aan de linkerkant. En we keken elkaar aan. En ik voor mij duurde dat wel 10 seconden. En voor hem was dat een flits. En hij zei, ja, weet je, ik heb het wel eens over gehad. Het zou kunnen, weet je gewoon. Maar voor mij was dat wel, ik keek hem gewoon dat je elkaar even aankeek. En toen begonnen we en we gaven alles. En ik merkte dat ik een klein beetje, iets meer snelheid had dan hij. En op 25 meter voor het einde lag ik een tikje voor. En toen dacht ik van, wow, dit moet ik, hè, als ik dit vasthoud, nee, dan word ik Olympisch kampioen. En die laatste meters, die gingen echt in slow motion. En dat ik aan wilde tikken, ik wilde dat het over was. Weet je gewoon, want je zit vol in die verzuring. 200 meter is echt afzien, pijn doen. Je doet jezelf pijn, maar ook je tegenstander natuurlijk. En op het moment dat ik in dat lawaai aantikte, was het even een momentje stil. En toen gingen al die Australiërs, al die mensen, die stonden op en begonnen van mij te applaudisseren. En toen heb ik mijn makker erbij gehaald. En was dat het moment van, oké, volgens mij ben ik Olympisch kampioen geworden.
Ja, ik heb het allemaal terug zitten kijken natuurlijk. Je hoort inderdaad het publiek echt die naam roepen van Thorpe. Ja. En ook de doodse stilte vond ik, nadat jij als eerste aantikte, even voor een moment van, wat is hier gebeurd? Maar jij vertelde dus gewoon dat je realiseerde van, oh my god, ik lig voor. En als ik zo doorga, win ik gewoon. Dat kon je gewoon bedenken.
Ja, dat is flow. Hè? Dus, omdat je dat zo vaak hebt getraind, zo vaak hebt geoefend, gaan dingen in slow motion. En ik was zo in vorm. Ik voelde me zo thuis in Australië. Ik voelde me zo thuis in het water. Ik voelde me zo fijn. En dit was het maximale wat ik kon geven. En het was gelukkig genoeg om die Spelen te winnen en Olympisch goud te winnen. Maar ook mede dankzij en door Ian Thorpe. Die heeft me zo gepusht, heeft me zo ook geïnspireerd. En doordat hij zo ook het zwemmen zo had gepromoot al die jaren, weet je, als hij in die voorbereiding een kwalificatie had of een wedstrijd, weet je, mensen keken geen goede tijden, slechte tijden of Big Brother, wat allemaal populaire series waren. Men ging even er goed voor zitten om naar Ian Thorpe te kijken, die dan weer een wereldrecord won. En dankzij hem hadden mensen verstand van de sport en hadden ze dankzij hem nog meer waardering dat ik zo'n groot atleet had verslagen. En kreeg ik ook die waardering.
Mm-hmm. Heb je in Sydney in totaal 4 medailles gewonnen, 2 gouden en 2 bronzen. Was dit de mooiste?
Tuurlijk, omdat dit is de eerste en met de hele historie en met name een opponent die een legende is in zijn thuisland. Maar de 100 meter, dat is het koningsnummer met mijn andere vriend Michael Klim, die als startzwemmer het wereldrecord van Popov had verbeterd. En ik lag tussen Popov en Michael in die finale. En dat was voor mij altijd al een droom geweest, de 100 meter. De 100 meter, net als met hardlopen. De 100 meter was, dat is Johnny Weissmuller, Tarzan, die de eerste man onder de minuut werd. De 100 meter was dus Popov, Matt Biondi. Dat waren allemaal mijn helden van weleer. En misschien had ik qua aanleg was mijn lichaam meer gemaakt voor de 200 meter. Maar door dat bijzondere en dat het mijn sport was, heb ik alles op alles gezet om op die 100 meter goed te kunnen zwemmen en uiteindelijk ook die te winnen.
Mm-hmm. Nou, ik liet het je voor het interview zien. Ik heb hier een heel oud tijdschrift voor me, een Sport International, over de Olympische Spelen, over alle gouden medailles en de successen. En je hebt daar ook een column in.
Ja.
Die je schreef vanuit het Olympisch dorp. En daarin schrijf je dat je bij de dopingcontrole een meisje een hand gaf. Hè, die wilde jou feliciteren. En dat ze gewoon niet ging huilen, maar wel bijna flauw viel. En dat je daar toch wel heel erg aan moest wennen. Aan dat je in één keer zo'n enorme rockster was.
Ja. Dat was ook weer het mooie van Australië. Ik heb ook later, omdat ik ook captain was van onze zwemploeg en ik daarna nog Athene en Beijing heb mee mogen maken, kwam ik steeds meer in de rol van opa verteld. Van hoe was dat dan? Ja, in Sydney, het was echt bizar hoe dingen bij elkaar kwamen. Ik had ook een Australische vriend, was Matthew Dunn, was een wisselslagzwemmer. En die broers van Matthew, die waren heel handig in het organiseren van leuke feestjes en zaken. Dus die hadden de News Club, dat was de plek waar je dus ook gewoon, kon je niet naar binnen, daar moest je voor genodigden, was dat allemaal. En daar heb ik de leden van INXS ontmoet, maar ook de hele cast van Beverly Hills, 90210 en Melrose Place. En weet je, hartstikke leuk en gezellig. Ik kreeg een vakantie aangeboden. Met goedkeuring van mijn chef de mission Jan Loorbach ben ik even een paar dagen naar Hamilton Island gegaan. Waarin ik ook weer werd ontvangen. Waar ik Bill Gates heb ontmoet. Waar ik mee samen heb geluncht.
Van wat name-dropping hier, hè?
om aan te geven hoe de hele wereld daar bij elkaar kwam. Maar ook, de bandjes. Australië staat voor mij ook bekend om heel veel goede muziek. Coverbands. Dus ook daar lekker muziek hebben we geluisterd. En het was waanzinnig. Een groep Grieks-Australiërs die we hebben ontmoet in Newcastle, die kwamen ook naar Sydney in de tweede week. Die hebben ons weer meegenomen naar ook weer een mooi feest. Waardoor ik 's morgens vroeg in Bondi Beach lekker even ergens een hamburgertje wilde scoren. En ik die iceberg klap daar op Bondi Beach werd binnengesleurd. En ik een shirt kreeg en een soort van eregast werd. Het was iedere dag, was er wel wat. En precies wat je zegt, je werd bijna als een rockster werd je overal onthaald. Waardoor ik ook wel van mezelf ook wel eventjes een paar dagen heb opgesloten om even gewoon alles te laten doen bezinken.
Omdat ik was 22, ik bedoel, hartstikke jong.
Ja, maar ook omdat ik merkte gewoon het enthousiasme van die mensen als ik ergens kwam. Ik wil niet zeggen dat ik pleinvrees had, maar het was wel van, weet je, gewoon van wow, het kon wel in één keer heel, heel extreme vormen aannemen. En dan moet je als 22-jarige, moet je daar wel weer een goede balans in vinden. En daar ook weer plezier in halen. Want het was wel, het was enorm uitdagend in heel veel opzichten. Er was enorm veel waardering. Hè? Jij zei dat over dat meisje wat ik dan tegenkwam. Maar zo had ik meerdere voorbeelden vanuit die waardering. Dat mensen zo enthousiast waren. En dan moet je gewoon wel ook weer daarvan kunnen genieten. Maar ook niet je daardoor laten meeslepen. En dat je dat vele malen belangrijker maakt. Zodat het bijna een soort verslaving wordt. Al die aandacht. Het was wel gewoon een hele mooie waardering.
En was je dan zelf daar ook weer heel sterk in? Of had je je ouders of zo, of iemand van binnen het team die jou daarbij hielp?
Ja, nee, ja ik noem dat altijd mijn raad van kritiek. Hè? Dus mensen om je heen, wiens feedback heel waardevol hè, is, omdat het veilig is. Maar soms ben je ook gewoon alleen en dan moet je er gewoon het beste van maken. En ook gewoon van, ik heb ook wel heel veel plezier gehad. Mede door mijn Australische vrienden. Die hebben mij echt op sleeptouw genomen. Waardoor dus de combinatie van het winnen van de Spelen in een sportgek land. Waanzinnige mooie hè, mensen waren zo trots om die Spelen te mogen organiseren. Dat ik keer op keer gewoon van, ja, weet je, dat nu, dat het 25 jaar geleden is. Er is nu een boek over mijn leven verschenen. Ik heb het aan mijn kinderen mogen geven. Ik heb 4 kinderen, dus dan is het ook heel leuk om dat daar niet in te blijven hangen, maar wel eventjes weer dingetjes op te raken. Kijk, wat ik bijvoorbeeld ook, hè, dat is heel klein, maar wel voor mij enorm waardevol. Er was een Australiër, een Australische man, die stond in het Olympisch dorp met zo'n soort Star Wars zwaard het verkeer steeds zo te regelen. Ja. En ik stond heel vroeg op hè, voor de series en heel veel andere sporters ook. En in de tweede week ging ik vrij laat weer naar bed. Omdat ik gewoon eventjes gewoon wilde genieten van wat te spelen. En ik had een paar leuke vrienden daar die mij lekker fijn op sleeptouw namen. En ieder moment dat ik, of nou laat, vroeg, op het moment dat ik in het dorp was, stond deze man daar voor ons om orde te bewaren. En dat te bewaken en een goede banen te leiden. En op een van de laatste dagen ben ik naar die meneer toegelopen. Ik zei van, goh meneer, u heeft het misschien niet in de gaten, maar ik wil heel graag namens al deze Olympiërs ook spreken. Dankjewel dat u dit voor ons doet. Maar u ziet vrijwel niks van de Spelen, want u bent hier gewoon 24 uur per dag, heb ik het idee. Dus u cijfert zichzelf helemaal weg. Ja, ik vind het fantastisch en dank daarvoor. Hij zei van, geen dank, ik doe dat met heel veel plezier, hoogie. Want daardoor kan ik dit soort gesprekken ook voeren met mensen zoals jij. En denk van, hè? Hoe kan deze man, die dus de hele tijd gewoon van, nou, dit weten. Maar ja, dat was een soort Australische mentaliteit die heel veel volunteers hadden. Want die volunteers, die hebben echt voor ons de Spelen nog mooier gemaakt.
Ja, was dat echt wel anders dan bijvoorbeeld in Athene?
Nou ja, weet je, die deden ook hun best. En die hebben gewoon van, en niet van dat ik dan een disqualificatie, weet je, volunteers zijn altijd, ja, mensen die heel enthousiast zijn en graag willen meehelpen. Maar ja, dat in Australië en de manier hoe de Australiërs dat invulden. En nogmaals, ze zijn ook sportgekken. Dus als ik een keer werd weggebracht, mensen wisten mijn tussentijden van de 200 meter. Ja, zoals hè, in andere landen voetbal met allerlei statistieken worden gevolgd en dat. Wisten ze alles ook van zwemmen. Alleen al in Sydney zijn er al, weet ik veel, 60 of 70, 50 meter baden. En mensen weten wat het inhoudt. En ja, dat was zo bijzonder. Mijn vader die was als dokter van de waterpoloploeg ook in Sydney aanwezig. Mijn vader is een oud-chirurg. En mijn vader die moest dus bij de waterpolo's zijn. Of volgens mij moest hij ook even invallen bij de judoploeg. En die stapt in een taxi en die komt in een file terecht. En het was de dag na de 200 meter overwinning en ik stond de halve finale op de 100 meter. En ik had al tegen Jaco gezegd en mijn pa van, joh, weet je, ik raak een beetje vermoeid. Want mijn wereld staat op zijn kop. Heel laat naar bed gegaan, want ik had nog een dopingcontrole, ik had nog een persconferentie. Dus ik had een heel kort nachtje en ik had die series gezwommen. Ik had even een powernap gedaan. Ik zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga alvast lekker die semifinals gewoon vrijuit zwemmen. Gewoon even kijken wat mogelijk is. En Johnny Weissmuller was de eerste man onder de minuut. Ik wilde de eerste man onder 48 seconden worden. Dat is in het zwemmen, is dat een begrip? Is dat een grens die wordt doorbroken? En Popov was het nog niet gelukt. Matt Biondi was het niet gelukt. En ik wilde dat heel graag. En mijn vader, die kon dus niet bij die semifinals zijn, omdat hij in een file terecht kwam. Die belt mijn fysiotherapeut. En mijn fysiotherapeut Jan Herber, die is een beetje, ik wil niet zeggen bijgelovig, maar die wil er altijd voor iedereen zijn. Dus die wil niet mee in die emotie of iemand goed zijn of slecht. Dus hij kijkt heel vaak geen races. Maar mijn vader zei, joh Jan, kijk, loop even naar de badrand en loop even, kijk eens, geef mij even, doe even verslag. Dus die zei van, nou, uitzondering doe ik, Kees, ik loop wel naar de badrand. Dus die doet verslag. Oké, hij is gestart. Ziet er goed uit. Goede frequentie, loopt lekker. Goede eerste 50. Oh, hij versnelt en hij loopt niet weg bij het veld. Jeetje, het ziet er echt heel goed uit. Jeetje, hij trekt hem door. 47, 84, wereldrecord. Dus mijn vader, wow, world record. Dan zat hij dus met een Hongaarse Australiër, een taxichauffeur, die mijn vader helemaal niet kende. Maar die kreeg wel mee dat mijn vader aan het bellen was. En mijn vader denkt, ja, mijn zoon heeft net het wereldrecord op 100 meter verbeterd. Dus die man begint te huilen. En die begint mijn vader te knuffelen. Dus er staan er twee mannen daar in die file, buiten. En deuren open te knuffelen. En andere mensen allemaal kijken. En hij vertelt, zijn zoon heeft het wereldrecord. Toeteren. En mijn vader zei, het was een gekkenhuis. En dat soort spontane acties, dat gebeurde toen. En dat koester ik de rest van mijn leven.
Al dus zwemmer Pieter van de Hoge Band. Wilt u nou meer horen? Want er is echt nog veel meer. Luister dan op onze website sbs.com.au/Dutch. Via de gratis SBS audio app of via uw favoriete podcastplayer. U luistert nog steeds naar SBS Dutch. En het is tijd voor Eredivisie Weekly met Jaap. Onze wekelijkse voetbalrubriek. Vanmorgen vroeg belde ik met sportjournalist Jaap de Groot, die toen net thuis was van de eerste Champions League wedstrijd van PSV. Hoe is het de Eindhovenaren vergaan? Wie is de nieuwe trainer van FC Twente? En welke eredivisiewedstrijden staan er dit weekend op het programma? Dat en meer hoort u nu.
Dit is SBS Radio Dutch.
Ja, de eerste wedstrijden zijn gespeeld in de Champions League. PSV trapte af vandaag, voor jou vanavond, voor onze afgelopen nacht, tegen een Belgische ploeg die op papier de zwakste was in een hele sterke, hele zware pool. Hè?
Ja, volgens de kennis, maar ik ben het daar niet mee eens. Union Saint-Gilloise is gewoon kampioen van België en was gewoon een hele geduchte tegenstander. En ik heb PSV vanavond zien voetballen tegen ze. En ik moet wel zeggen, PSV had een beetje pech met de kansen. Maar het is Champions League en dan is het geen pech. Dan kom je toch bij de pakte kwaliteit uit. PSV miste gewoon het venijn om een team als Union Saint-Gilloise, ook nog debutant in de Champions League, dus die stonden er voor 110% in. Ja, om die klein te krijgen. Sterker nog, uiteindelijk kregen ze dezelfde deksel op de neus door met 3-1 te verliezen. En Paulien, ik moet je eerlijk zeggen, afgelopen zaterdag was er een soort van euforie in Eindhoven, omdat PSV de toppen tegen NEC Nijmegen met 3-5 had gewonnen. Ja, qua amusementswaarde was het een 10+. Maar ga je het vertalen naar het niveau en wat er in een Champions League wedstrijd wordt verwacht, dan kon je eigenlijk al een beetje de voorbode zien van wat er vanavond PSV is overkomen. De ploeg heeft heel veel individuele kwaliteit, maar is gewoon niet in balans. En met name de duelkracht op het middenveld laat gewoon veel te wensen open. En de 3 tegentreffers van NEC en de kansen die NEC ook kreeg, hè, die ze niet benut hebben, wezen daar al op. Ja, en als je dan ziet vanavond hoe de tegengoals vallen, ja, dan heeft PSV echt met name met het middenveld een probleem. Je hebt Joey Veerman, Sabari en jij die Schouten. Ja, dan verwacht je wel dat één van die spelers een soort verdedigende rol op zich neemt. Ja, en jij die Schouten ging gewoon, stond overal en nergens. Behalve op de nummer 6 positie waar die hoort te staan. En dat zag je ook met de 2-0. Dat Peppi verspeelt een bal. En in plaats dat de rugdekking is jij die Schouten is naar voren gelopen, ja, dan ontstaat een gat. En dan moet ik zeggen dat het ook niet goed verdedigd werd. Je staat er 2-0 achter. En dat was eigenlijk een beetje het verhaal van de avond. Het elftal staat er nog niet. En het gevolg is een pijnlijke start in de Champions League met een 3-1 nederlaag. Op een avond, overigens, waar het toch al het bulletje van de sensatie in de Champions League, hoor. Want ik heb echt genoten van de wedstrijd. Het was de ene sensatie volgt op de andere. Wat denk je van Juventus-Dortmund? Ruststand 0-0. 90ste minuut, 2-4 voor Dortmund. Dus er waren al 6 doelpunten gevallen. En in de 5e en de 7e minuut van blessuretijd maken de Italianen nog 4-4. Wat te denken van Real Madrid, Olympique Marseille. 1-1. En dan krijgt Real Madrid een rode kaart, waardoor ze met 10 man verder moeten. En door een hele discutabele beslissing van de scheidsrechter kregen ze met 10 man een penalty te nemen, die door Mbappé werd benut. En de Real wint alsnog met 2-1. Nou, en dan de grote outsider in de Champions League, Karabach, de kampioen van Azerbeidzjan, die binnen een kwartier bij Benfica op 2-0 achterstand stond. Ja, en uiteindelijk gewoon in de laatste minuut met 3-2 wint. Ja, zo mooi kan dus voetbal zijn. Morgen mag dan weer Ajax-Inter. Ja, we gaan het zien. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Ja, wat ik net zeggen, morgen speelt Ajax dus. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
Nou ja, kijk, vanavond hebben we kunnen zien in de eerste ronde van de Champions League, dat kan niet, bestaat niet. Het was vorig jaar eigenlijk precies hetzelfde met de favorieten. Er is sprake door het nieuwe systeem, dat er een soort semi-competitie wordt opgezet met een soort stand, dat de topclubs gewoon even wat tijd nodig hebben om warm te draaien. En daarin ligt denk ik ook de kans voor Ajax. Je hebt het gezien vandaag met Karabach, met Union St. Gilly tegen PSV. En zo zijn er nog een paar clubs. Je kan in zo'n eerste fase van de Champions League blijkbaar stunten. Dus waarom Ajax niet? Ondanks het feit dat ze in de Eredivisie ook afgelopen zondag tegen PEC Zwolle geen bijzondere indruk hebben achtergelaten.
Nou, ik ben ook heel benieuwd wat de wedstrijd gaat brengen als we het dan toch over de Eredivisie hebben. PSV tegen Ajax aankomend weekend. Een topper. En ja, ze hebben allebei zo'n Champions League in de benen.
Ja, nou ja, goed. Dus dat is het eerlijk verdeeld. Want uitstekend, zij spelen tegen elkaar. Het is weer een super Sunday. Dus we beginnen de zondag met de IJsselderby PEC Zwolle tegen Go Ahead. Dan volgt PSV Ajax. En dan sluiten we af de dag met AZ Feyenoord. En dan hebben we ook meteen de nummers 1 tot en met 4 met elkaar zijn tegen elkaar uitgekomen. En dan ook nog eens een keer van de 4 zijn Feyenoord, Ajax en AZ nog de 3 ongeslagen ploeg in de Eredivisie. Omdat Volendam de afgelopen week tegen zijn eerste nederlaag in Deventer aanliep. En toen waren er nog maar 3.
Ja, en Feyenoord, die speelt 2 keer, hè? Die moeten een wedstrijdje inhalen van de derde ronde.
Ja, die spelen morgen gelijk met Ajax tegen Fortuna Sittard. En die zijn bovenaan. Ze zijn ook op dit moment de enige ploeg in de Eredivisie met het maximaal aantal punten van 12 punten uit 4 wedstrijden. Dan krijg je dus PSV met 12 uit 5, Ajax 11 uit 5 en dan krijg je AZ met 10 uit 4. Dus AZ zou bij het winnen van de inhaalwedstrijd op de tweede plaats komen. En kijk je naar de onderin, dan zie je dus dat Heracles met 0 nog steeds stijf onderaan staat met 0 uit 5. En Heerenveen, die zit daar net boven met 2 uit 5. Die heeft ook nog geen wedstrijd gewonnen, dus kan je nu eigenlijk al aangeven. Die gaan verrassend alle twee een moeilijk seizoen tegemoet. Want beide teams zijn echt nog zoekende.
Twente, we hadden het vorige week even over de club, want die zocht een nieuwe trainer. De kogel is door de kerk. Wie is het geworden?
Ja, John van der Brom. Die stond vorige week ook in ons rijtje. En uiteindelijk was hij ook de enige trainer die niet aan een club verbonden was. Dus uiteindelijk bleef hij van de 4 kandidaten bleef hij over. En dat gun ik hem ook wel, want de manier waarop hij door Vitesse het afgelopen jaar aan de kant is gezet door de toenmalige leiding, dat leek nergens op. En dan is het toch hier een sprake van een soort van gerechtigheid. Want deze man heeft voor een ver onder zijn marktwaarde een jaar lang gewerkt bij Vitesse. Gewoon omdat het zijn club was. Hij moet net toch geen geld zelf meenemen. En heeft nu echt een heel mooi contract verdiend bij FC Twente. Dus dat komt hem toe. Maar ook nog een keer op het vers van de pers. Vitesse, dezelfde Vitesse, heeft vandaag in de KKD zijn allereerste punt gehaald. Want in de laatste minuut tegen RKC was het Marco Cicora die de 1-1 maakte, waardoor het eerste punt binnen is. Desondanks blijft Vitesse nog onderaan staan met min 11 punten, omdat ze nog steeds een straf van min 12 punten hadden. Daar hebben ze nu 1 punt van afgebrokkeld. Maar het eerste punt is binnen, het eerste doelpunt is weer binnen van het seizoen. Dus er is, er kan weer gelachen worden in Arnhem.
Tot slot, Telstar, een ploeg die we de afgelopen weken ook veel hebben besproken, omdat ze het gewoon hartstikke goed doen. De club heeft ook een eerste nederlaag geleden, afgelopen weekend.
Ja, het is een beetje het beeld van de Eredivisie. Hè? De clubs die een week ervoor gestund hebben, die hebben het deze ronde laten liggen. Hè, want Volendam thuis tegen Ajax 1-1. Gewoon kansloos met 3-0 tegen Go Ahead Eagles. Telstar die PSV met 2-0 verslaat. Thuis verliezen, moet wel zeggen ongelukkig, met 3-1 van Fortuna. En zo gaat er nog een paar. Hè. FC Utrecht thuis verliezen van FC Groningen. Feyenoord die eigenlijk dankzij de scheidsrechter net aan met 1-0 langs Heerenveen komen. Ja, het is een beetje typerend voor de Nederlandse topvoetbal op dit moment. Dat het heel onevenwichtig is. De ene week zie je club stunten. Dan denk je, hé. En dan blijkt toch dat de waan van de dag iets te lang doorgecijpeld heeft. Waardoor ze een week later gewoon toch weer onaangenaam verrassen. Nou ja, dat is aan de ene kant het charme van het Nederlandse voetbal. Maar ook de Achilleshiel hebben we vanavond ook met PSV kunnen zien. Tegen een Belgische outsider in de Champions League.
Al dus sportjournalist Jaap de Groot. Ga voor het complete programma en de huidige stand in de Eredivisie naar onze site sbs.com.au/Dutch. En we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze uitzending. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de App Store en in Google Play. Over een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat is ook beschikbaar op SBS On Demand. We sluiten deze uitzending af met een klein stukje van The Second Waltz van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Ik wens u een fijne middag en graag tot zaterdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,